De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
Elke dinsdag en donderdag praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen in en rond Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast elke dinsdag en donderdag online of in je favoriete podcast-app.
We gaan eventjes een rondje maken langs onze twee mannen die alles weten over Oekraïne en wat ermee te maken heeft. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan en buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Mannen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Allereerst even naar het Internationaal Atoomenergieagentschap. Ik zag een minuutje of 20 geleden de hoogste baas van het agentschap, meneer Rafael Marino Grossi, voor zijn hotel staan in de buurt van Zaporizhia. Ze zijn nog niet bij die kerncentrale, maar wat we wel begrepen is dat ze daar permanent aanwezig willen blijven. Ze zijn nu nog 100 kilometer vandaan, maar hoe moeten we dat duiden? Ze gaan vandaag daar waarschijnlijk aankomen. Kunnen ze er überhaupt binnen, Bernard?
Nou, er zijn allerlei obstakels. In de eerste plaats hebben de Russen gezegd, ze zijn welkom, ze zijn ook onderweg. Alleen, ze moeten niet denken dat ze nou langs de file kunnen, want er staan een heleboel mensen dagelijks te wachten de grens tussen het bezette gebied en het Oekraïense gebied. Daar mogen ze niet langs, dus ze moeten gewoon in de rij. Nou, dat is pesterij.
Ja.
In de tweede plaats zeggen ze, nou, we hebben eigenlijk een dag of vier nodig om die inspectie te doen. En de Russen zeggen, nou, je krijgt er maar één. Dus dat is ook niet echt hoopgevend. Het kan best meevallen als het er eenmaal zijn, hoor. En dan die kwestie van wat ze zeggen, we willen daar permanente aanwezigheid. Ik denk dat je dat niet moet zien in de zin van, daar moeten permanent mensen blijven. Mm-hmm. De manier waarop dit soort controles of inspecties gaan, is dat er in zo'n kerncentrale op een aantal plaatsen camera's worden opgehangen. En andere apparatuur om metingen te doen. En er moet van tijd tot tijd zonder aankondiging een inspecteur komen langskomen om gewoon met zijn ogen te kijken hoe het gaat.
Mm-hmm.
Die elektronica en die camera's, die zijn de kern daarvan. En ik denk dat ze de garantie willen hebben,
ja,
dat als ze die er monteren, dat die daar ook ongehinderd hun gewoon kunnen blijven draaien.
Ja.
Dat is eigenlijk het belangrijkste punt.
Precies. Maar dan heb je ogen op de grond daar. Elektronisch weliswaar. Maar wat kan je dan doen? Wat kan het IAEA doen, mocht ze daar constateren, hè, of door een inspecteur die daar incidenteel een keer langskomt, of camera's die laten zien dat het daar niet goed gaat? Ja, wat dan?
Het is een VN-instituut uit Wenen. Dus het enige wat het kan doen is rapporteren. Maar dat moet allemaal binnen VN-kader. Ze hebben geen opsporingsbevoegdheid of zo. Het is niet het zijn gewoon technici,
mm-hmm,
en ingenieurs die kijken. Dus als er iets aan de hand is, is het enige wat ze kunnen doen dat wereldkundig maken.
Ja, precies.
Ja. En het voordeel daarvan, zo moet je het een beetje zien, is, mm-hmm, als zij het zeggen, is het waar. Dus als zij, en kan twee kanten uitgaan. Het is helemaal niet ondenkbaar, hoor, dat ze zeggen, ja, er is wel heel veel schade en er wordt voortdurend geschoten. Vandaag ook weer, ja, rondom die fabriek. Maar alles wat belangrijk is, staat goed en stevig verzegeld. Dus er is niks, er is geen gevaar, dat kan.
Ja.
Maar het kan ook zijn dat ze wel dingen vinden. Nou ja, dan moeten we maar zien als ze het verslag uitbrengen. Want dan het verwijt gaat over en weer. De Russen verwijten de Oekraïners dat die daar de schuld aan hebben. En andersom.
Ja. Ja, we gaan het zien. Eventjes naar het andere, naar Gerson, die zuidelijke stad, havenstad, Geert-Jan. Want Oekraïne claimt op drie plekken successen rondom die stad. Hè, waarbij ze zeggen, we hebben de frontlinies van de Russen doorbroken. Is dit oorlogsretoriek? Moeten we dat interpreteren als echt iets? Wat hoor jij over de ontwikkelingen daar aan het front?
Je moet altijd twee dingen goed in de gaten houden. Als we het hebben over Gerson, één, hebben we het over de stad of hebben we het over de provincie, de oblast? Dat zijn twee hele verschillende dingen. En twee, wie zegt het? Nou, om met het laatste te beginnen, wie claimt op drie plekken succes? Dat doet de tweede man van de provincie Gerson. En dat zegt hij op zijn Telegram-kanaal. En hij brengt naar buiten dat het gaat om drie plekken in die provincie waar de Oekraïners ietsje, ja, voortgang hebben gemaakt. Het is allemaal minder indrukwekkend dan dan we misschien zouden willen, om het even zo te zeggen. Maar het gaat dus om 3 plekken in die provincie en niet zozeer in de stad. En die provincie, ik heb het nog maar even opgezocht, is net zo groot als België.
Ja.
Dus het duurt eventjes. En we hebben het ook over plekken die op 150 kilometer van de stad Gerson vandaan liggen. Ja. En natuurlijk, we horen verhalen over dat er geschoten wordt in de stad Gerson. Dat zegt ook de regering Zelensky. Maar Oekraïne houdt echt de kaart tegen de borst over wat er nou precies aan het zuidelijk front plaatsvindt. Deze man heeft een klein beetje voor zijn beurt gesproken binnen de Oekraïnse regels. Maar het is ook niet heel spannend wat hij zegt.
Nee, maar ik begrijp ook dat er Russische militaire bloggers zijn die ook vrij goede, accurate updates geven over de Donbass, over de door de Russen bezet gehouden regio nu, waar je allerlei nieuwe troepenbewegingen van de Oekraïners ziet. Klopt dat?
Ja, dat vind ik wel heel interessant. Want we hebben natuurlijk veel aandacht nu voor het zuidelijk front. En dan wordt er ook gezegd, Oekraïne stuurt dus meer troepen richting het zuiden. Rusland stuurt dan misschien wel meer troepen richting het zuiden voor de verdediging. Nou, wat schrijven die Russische militaire bloggers? Dat Oekraïne in het oosten, bij het stadje Soledar, dat is al die tijd nog Oekraïne geweest, maar dat ligt dicht bij de frontlinie. Ja. Dat Oekraïne daar gevechtseenheden heeft ververst met veel betere westerse wapens, NAVO-wapens noemen de bloggers dat.
Ja.
En dat de Russen daar steeds meer onder druk worden gezet. Gedekt ook door de Oekraïners worden dan ook gedekt door Amerikaanse drones die ook nu weer verbeterd zijn, van veel betere kwaliteit dan voorheen de Mavericks. Dus daar zijn ontwikkelingen waar de Russische militaire bloggers melding van doen. Ja. Natuurlijk ook om binnen Rusland aan te geven, jongens, we moeten niet vergeten dat we in het oosten ook een strijd voeren.
Ja, zeker. Even naar het andere nieuws, mannen, want er is een deal in Europa om het moeilijker te maken voor Russen om naar Europa te reizen met het weigeren van visa. Maar is het moeilijk voor de Rus die echt wil, Bernard?
Moeilijker. Er waren twee voorstellen op die vergadering. Eén was een totaal verbod. Daar was een Nederland bijvoorbeeld ook wel voor en andere landen. Duitsland en Frankrijk niet. Die zeiden nee, zo moet je het niet spelen. En die hebben uiteindelijk gelijk gekregen. Dus wat ze nu hebben gedaan, er is ooit tussen de EU en Rusland een afspraak gemaakt om de visa-aanvraag te vereenvoudigen. Dat kon sneller. Dat kostte geloof ik, als je uit Rusland kwam, 35 euro. Mm-hmm. En dan kreeg je toegang tot het hele Schengengebied.
Ja.
Sorry hoor. En met wat dan heet multiple entries. Dus je kon vaker komen.
Ja.
Vroeger daarvoor was er een regeling waarbij je een aanvraag kon doen, maar dat duurde een aantal weken of soms maanden.
Mm-hmm.
En dat kostte geen 35, maar 80 euro. Ja. Naar die regeling zijn ze nu terug.
Juist.
Dus de vraag, kunnen ze wel duurder geworden komen?
Ja.
Het antwoord is ja.
Ja. Mits ze maar iets meer betalen. Niet zo heel veel.
En meer geduld hebben.
Ja, precies. Wat zijn de reacties onder de Ruslandkenners in Nederland, Geert-Jan, over deze opstelling van Europa?
Nou, die zijn eigenlijk grotendeels voorstander van maatwerk en waren dus niet voorstander van een visumverbod. Een algeheel visumverbod. Omdat je dan ook daarmee bijvoorbeeld Russische studenten of Russische wetenschappers niet meer toegang laat krijgen tot Europa.
Mm-hmm.
Dat wordt heel moeilijk dan. Dus om die reden is er toch wel wat tevredenheid bij veel meer maatwerk. Laten we wel wezen, Nederland verstrekte sinds april al geen toeristenvisa meer aan Russen, want de ambassade in Moskou is onbemenst. En omdat Nederlandse diplomaten, die zijn persona non grata. En Russische zakenlui en overheidsfunctionarissen konden via de officiële regeling ook al niet meer naar binnen. Dus eerst kreeg je maatwerk door de sancties en nu wordt er gepleit voor nog meer maatwerk. Ik denk dat het goed is, maar het is wel een hele moeilijke discussie.
Ja.
Het deed mij een beetje denken aan de discussie die we hadden over die Russische media, hè? Sputnik en RT. Moeten we die nou blokken in Europa?
Ja.
Of moeten we gewoon zelf dat heel goed duiden en mensen wel toegang blijven geven tot die media. Dus ik vind het wel heel interessant hoe zich dit verder gaat ontwikkelen, maar ik vind het ook heel ingewikkeld.
Ja,
er ligt ook nog een soort bredere vraag overheen. Namelijk, behandelen wij Russen zoals in de Tweede Wereldoorlog Duitsers werden, of Nederlanders Duitsers werden behandeld? Die waren allemaal fout.
Ja.
Dus die mochten, dus collectief zijn die fout verklaard. Is het nu zo dat de Europese Unie collectief 140 miljoen Russen fout verklaart.
Ja.
Dat is de vraag die eronder ligt,
zeker.
Naar mijn idee.
Ja, precies. En het is een vraag inderdaad die veel mensen zich stellen. Van, moet je dat doen? Want we treffen de gewone Russen op straat al met sancties, ook indirect. Er zijn heel veel Russen ook die staan absoluut niet achter het beleid van Poetin om deze inval in Oekraïne te zijn gestart.
Allemaal waar. Er zijn ook een heleboel Russen die de wijk hebben genomen naar het westen.
Precies.
Maar het is een hele principiële vraag. Praktisch gezien zal het allemaal niet zoveel uitmaken. Want ik denk niet dat ze met 10.000 tegelijk
komen.
Op het ogenblik naar het westen komen zoals vroeger.
Hoewel er nog wel
1 miljoen gekomen tot nu toe die richting Finland en de Baltische Staten zijn gevlucht of de wijk hebben genomen.
Ja, precies. Maar er zijn ook heel veel Russen die via die vluchtroutes uiteindelijk naar de Riviera gaan of even naar een ander land, naar Italië vliegen om daar inkoopjes te doen, hè? In Rome.
Ja.
Gezellig.
Ja,
probeert ook.
Maar er zijn nog wel interessante verhalen die nu de ronde doen over dat landen als Polen en de Baltische Staten, dat zij Schengen onder druk willen zetten. En dat ze zeggen van ja, als wij op eigen houtje gaan beslissen dat de Russen hier niet binnenkomen, dan kunnen ze ook niet doorreizen naar bijvoorbeeld Nederland. Dus er ontstaan weer allerlei nieuwe discussies hier binnen.
Zeker. Over een ander verhaal over de solidariteit in Europa, daar gaat dit ook over. Hè? Hongarije heeft die gasdeal voor 6 miljoen kuub met Gazprom gesloten, een Russisch bedrijf. De Russen die gaan er ook kerncentrales bouwen. Ja, Hongarije zegt, we zijn nu verzekerd van een warme winter door die gasdeal. Maar dit is toch weer meneer Orbán die laat zien dat hij niet bij Europa hoort. Of zie ik dat verkeerd? Geert-Jan.
Aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik dat uit de laatste sanctiepakketten van de EU richting Rusland al is gebleken dat we ook rekening houden met 1 of 2 landen die niet alles zullen steunen en om ons heen proberen te werken. Of ons, dan heb ik het over de Unie. En dat is nou eenmaal een feit. Ook is een feit dat Hongarije natuurlijk veel moeilijker aan alternatieven voor Russisch gas komt. Het ligt nou eenmaal niet aan zee bijvoorbeeld. Dus LNG en dergelijke is ingewikkelder. We weten dit, dus we moeten op een andere manier gaan werken met clausules. Net zoals we ook rekening houden met Spanje en Portugal. Ja. Als we het hebben over energiesolidariteit, het is wat het is. Zo kijk ik ernaar. Ik weet niet wat Bernard vindt.
Nou, wil ik net vragen, Bernard. Wat vind jij hiervan?
Het zou mooier zijn als de Europese Unie helemaal met één mond spreekt. Maar ik moet even denken aan het Oekraïne-referendum destijds in Nederland. Nederland was tegen associatie van Oekraïne met de Europese Unie. En dat heeft uiteindelijk geleid tot wat we dan maar noemden een inlegvel. Dus een soort belofte die eraan werd toegevoegd. Ja, nou, we deden het dan wel, maar er moest een soort garantie komen dat het daarbij zou blijven en dat het geen opmaat was naar lidmaatschap van de EU. Dus ook wij liggen wel eens dwars. Wat je ook van Hongarije vindt, maar het is een verbond van democratieën.
Ja.
En de eigenschap van democratieën is dat ze hun eigen besluitvorming doen. En dat moet eigenlijk zo ongehinderd kunnen, zelfs als er afspraken zijn binnen Europa.
Ja.
En je moet je de vraag stellen of dat altijd helemaal unaniem moet zijn. Ik vind van niet. En bovendien, als je besluit om te zeggen, maar ja, er zijn altijd, wat Geert-Jan ook zegt, er zijn altijd wel een paar uitzonderingen.
Ja.
Dan snij je ook de Russen af in hun argumentatie dat je die dan roepen, zie je wel,
we spelen ze elkaar.
Uit elkaar.
Ja.
Het grootste deel van de Unie staat als één man achter maatregelen tegen Rusland.
Ja.
Er is geen twijfel over.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië en voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer, ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.